voor uw naam, Heer. U alleen, Heer, voor u willen we buigen. U willen we aanbidden, Heer. U bent de belangrijkste persoon, Heer, in ons leven. Alles draait om u. Alles komt tot u. Alles is door u. En alles is tot u, Heer. Heer Jezus, we willen u zo bedanken. We willen zo uw naam prijzen. U bent onze koning. U bent onze Heer. U bent onze verlosser. U bent alles in alles, Heer. Er is niets buiten u. U bent de oplossing voor alles, voor elk probleem, voor elke uitdaging, voor elk onrecht, voor elke zonde. U bent de oplossing, Heer. Heer, ik wil bidden, Heer, dat u deze morgen, Heer, mag spreken in onze harten. Spreken in onze gedachten. Spreken in onze geest, Heer. De woorden van leven. De woorden van wijsheid. De woorden van bemoediging. De woorden van correctie. Heer, u heeft maar één verlangen. Eén verlangen. Heer, dat we dicht bij u zijn. Heer, ik bid deze morgen, Heer, dat we heel dicht bij u mogen zijn. En dat u mag spreken tot ons hart. Heer, want als u spreekt, Heer, dan is het leven en vrede. Als u spreekt, Heer, dan verandert het mensen. Heer, ik wil bidden, Heer, dat we allemaal een persoonlijke ontmoeting met u mogen hebben deze morgen. Heer, ik heb u nodig, Heer. Wij hebben u nodig, Heer. Heer, we denken soms dat we het zonder u kunnen, Heer. Maar Heer, we hebben u nodig. Juist in tijden van moeite, tijden van strijd. We hebben u nodig, Heer. Heer, ik bid zo. Heer, wilt u uw woord zegenen? Heer, wilt u tot leven maken in ons? Dat bid ik u zo in de naam van Jezus. Amen, amen. Goedemorgen. Ik denk dat ik deze mag hebben. Nou, geen probleem. Het is heerlijk om hier te zijn. Dit is mijn geboortehuis. Hier ben ik wedergeboren. In 1989. En dat is een ontzettende rollercoaster geweest vanaf die tijd in mijn leven. Bijzondere tijden meegemaakt. Ook bijzondere moeilijke tijden meegemaakt. Een van de moeilijke tijden die ik vond in de gemeente was dat de kerk scheurde van 300 mensen naar 150 mensen. Vond ik heel pijnlijk. Omdat ik het niet begreep. Ik zeg, Heer, waarom gebeuren dit soort dingen? Het volgende wat gebeurde in mijn leven was dat mijn geestelijke vader de gemeente uitgezet werd. Omdat er conflicten waren binnen leiderschap. En voor die tijd waren er altijd conflicten in het leiderschap. Al die tijd. En ik vond dat heel moeilijk. Ik begreep het niet. En toen wij zelf in het leiderschap kwamen, uiteindelijk, hebben we tegen elkaar gezegd, er is maar één keuze die ik wil maken met elkaar. Die heb ik trouwens ook met mijn vrouw gemaakt. Voor de mensen die mij kennen. Wij komen uit gezinnen met gescheiden ouders. Die meerdere keren getrouwd en hertrouwd. En gescheiden zijn en hertrouwd en gescheiden zijn. Dus voor ons was de keuze om één te zijn. Was een keuze. Dat was niet iets wat we dachten. We gaan het proberen met elkaar. We gaan het doen. En ik zeg, wij gaan nooit scheiden. Hebben wij tegen elkaar gezegd. Wij gaan nooit scheiden. En mensen hebben mij voor gek verklaard. Maar weet je wat ik geloof? En dit hebben we ook in het leiderschap gezet. Wij gaan nooit uit elkaar. Wij gaan altijd praten. We gaan altijd spreken. En helaas, ook wij hebben meegemaakt dat dat niet lukte. En dat onrecht is pijnlijk voor ons allemaal. Voor iedereen. We zien het in gezinnen. Want ik wil het niet alleen maar over de kerk hebben. Ik wil het over gezinnen hebben. Ik zie het in gezinnen. 40% van de huwelijken strandt in het christendom. Dat is zeer ernstig. En dat komt omdat we iets niet begrijpen. Omdat we iets missen van wat Christus heeft gedaan. Want alle oplossing, heb ik net gebeden, is in hem. Het zit niet in ons. Het zit niet in mij. Ik ben falend. Wij zijn falend. Wij zijn beperkt. Wij denken dat we het weten. Maar heel vaak zitten we ernaast. En ik loop al een tijdje mee en ik heb meerdere keren moeten bekennen dat ik ernaast zat. Ik heb meerdere keren ben ik uit mijn positie gebracht door de Heer. Meerdere keren in mijn leven. Met één doel om te leren, wat is er in mijn hart? Wat is er in mijn hart? Weet je, we hebben soms allemaal zo'n mening over wat er in andermans hart fout is. Maar ik ga vanochtend spreken over jouw hart. En als we kritisch willen zijn, dan moeten we ook kritisch zijn op ons eigen hart. Want we zijn altijd geneigd dat het probleem altijd elders ligt. Maar meestal ligt het probleem in mij. Ik moest leren toen conflicten kreeg in de gemeente met mensen, zei ik tegen de Heer, Heer, wat moet ik leren? Want het probleem is niet die ander, het probleem ben ik. Ik wil zijn zoals Christus is. En het onderwerp wat ik van deze dag ga behandelen, dat zal daarover gaan. En we willen spreken over hoe reageer jij, dankjewel. Ja, je wilde toch bijna de hele preek door. Nee. Ik vind het wel fijn trouwens. Zo'n muziekje erachter. Zo. Maar hoe reageer jij op het gevoel van onrecht? En ik zou het gevoel van onrecht tussen haakjes willen zetten, omdat we gaan naar drie personen kijken in de Bijbel die terecht en onterecht onrecht meemaken. En waarom zeg ik terecht? Omdat, eigenlijk is het geen onrecht dan, maar terecht is als je namelijk het verkeerde pad opwandelt, dan wordt wat je meemaakt terecht. Maar het kan voelen als onrecht. Maar als je het niet terecht is, dan is het onrecht in je leven. Nou, ik wil niet te veel gaan op het feit van wie heeft er gelijk. Ik wil kijken naar hoe reageer jij. Dus het is niet vandaag ook, als ik naar deze personen ga kijken in de Bijbel, dat ik ga zeggen wie is wie. Dat gaan we allemaal niet doen. We gaan allemaal niet zeggen wie wie is. We gaan alleen zeggen wat er is in mij. En ik ga je nu alvast verklappen, al deze drie personen zitten in jou. Wat ik nu ga vertellen is, al die personen heb jij mee te maken. Wij allemaal. Dus ga niet denken, ik ben dit, die ander is dat. Want als we dat gaan doen, dan zitten we weer op de verkeerde stoel. We moeten gaan kijken naar ons eigen hart. En uiteindelijk, ik kan erover meepraten, mijn leven is één grote onrecht geweest in mijn jeugd. Dus ik weet waar ik over praat. Ook in de kerk heb ik veel nare dingen meegemaakt. Er zijn zelfs brieven over mij geschreven in de kerk. Met allemaal narigheid. En niemand had zijn naam eronder gezet. En toen zei ik, Heer, als u wil dat ik leid zoals u geleden hebt, dan doe ik dat. Dan doe ik dat. Want dat is de weg die wij allemaal moeten bewandelen. Het volgen van Christus. Dus we gaan kijken naar Saul, David en Absalom. Nou, jullie kennen de verhalen waarschijnlijk en misschien heb je hier al eens een keer eerder een preek over gehoord. Dan is het een herhaling voor je. Maar de vraag is, als er onrecht is, hoe ga je dan reageren? En reageer je dan bijvoorbeeld als een Saul? Saul is trouwens, om dat goed te begrijpen, want we hebben van Saul vaak een negatief beeld, maar Saul was gekozen door de Heer. Alle leiderschap in de gemeente is gekozen door de Heer. Dat moeten we heel goed begrijpen. En dat ga ik straks ook laten zien en we gaan zien hoe David daarmee omgaat. Alle leiderschap is gekozen door de Heer. Om zijn eigendom te leiden. En hij, Saul, was gevuld met de Heilige Geest. Hij was een ander mens geworden. Weet je wat het punt is? Vaak beginnen we heel goed, we kunnen soms slecht eindigen. Dat kan ons allemaal gebeuren. Iedereen van ons. Niemand uitgezonderd. En ik kan daarover meepraten, want ik heb heel wat scheve schaatsen geschaat, zeg maar, in mijn leven waar ik dacht dat ik gelijk had en waar ik achterkwam dat ik niet gelijk had. Waar ik terecht gewezen ben, wat terecht was, wat voelde als onrecht. Maar de Heer weet precies wat hij doet. Alles wat ons gebeurt, heeft maar één doel. Dat is openbaar brengen wat er in jouw hart is. Zodat jij meer gaat lijken op Christus. Maar deze Saul, die ging uiteindelijk in de fout door niet God te gehoorzamen. En we zien in 1 Samuel 13 dat Saul zijn angst laat regeren boven de gehoorzaamheid aan God. En Saul wachtte 7 dagen, staat daar, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. En toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. En toen zei Saul, breng het brandoffer bij mij en de dankoffers, en hij offerde het brandoffer. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. Heb je wel eens meegemaakt dat de Heer tegen je zei, je hebt dwaas gehandeld? Nou, ik wel. Ik kan daar in ieder geval over meepraten. Je hebt dwaas gehandeld, Erik. En ik denk dat we eigenlijk allemaal misschien wel moeten bekennen dat dat in ons leven zo is. En de Heer corrigeert ons daarin. Maar dat komt omdat wij ons laten leiden door de verkeerde dingen. Want als angst komt, dan gaan we controle proberen uit te voeren. En dat is wat Saul doet. Controle nemen, pakken, wat niet bij hem hoort. Dit was een verantwoordelijkheid die niet bij hem lag. En dat is vaak wat er gebeurt als dingen niet helemaal gaan zoals wij denken dat het zou moeten. En dan in Samuel 15 zien we weer een andere situatie. En dan zien we, toen kwam Samuel bij Saul en Saul zei tegen hem, wees gezegend door de Heer, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. Nou, wat moest hij doen? Hij moest het hele volk Amalek moest hij vernietigen. Alles. Niks overlaten. Nou, dan zouden we vandaag de dag zeggen, dat kan niet, want het is genocide. Dat is niet goed. Maar waar het om gaat, dit was een volk wat tegen God in opstand was. En dit is eigenlijk het beeld wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Met volken die zich niet onderwerpen aan God. Maar in ieder geval, hij moest dat doen. Hij moest alles met de band. En hij zegt, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. Oh, toen zei Samuel, wat is dit dan voor geluid van schapen in mijn oren en het geluid van runderen dat ik hoor? Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk, niet ik, het is niet mijn probleem. Het volk heeft de beste schapen runder gespaard om de Heer uw God te offeren. Goed, hè? Ik ga een offer doen voor de Heer. Nee. De Bijbel leert ons dat offeren, daar gaat het niet over. Gehoorzaamheid, daar gaat het over. Maar dat overgeven met de man. Je ziet, soms zijn wij geneigd als mens, en weer even herhalen, kijk naar je eigen hart, niet naar iemand anders hart. Je eigen hart toetsen vandaag. Soms zijn we geneigd als mens om te denken, ik heb alles gedaan wat de Heer van me vraagt. Terwijl we dat niet gedaan hebben. En ik zeg altijd, schuld schuiven komt bij de boom van de kennis van goed en kwaad vandaan. Dus het valt mij op dat heel veel christenen vandaag de dag nog steeds leven vanuit die boom. En hoe weet ik dat? Omdat als ik naar mensen luister, hoor, als ik angst, schuld en schaamte hoor, dan zit je bij de verkeerde boom. Zo simpel is het. Zo simpel is het. En dat geeft niet als je er nog zit, maar dan moet je er wel weggaan. Dus ik hoop dat we vandaag je duidelijk kunnen maken dat we daar niet moeten zitten. Schuld schuiven, andere mensen schuld geven, dat is niet de bedoeling. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen hart. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen angst, voor je eigen schuld, voor je eigen schaamte. Wat er ook zit. En ga daarmee aan de slag. Want als dat niet opgeruimd wordt, blijft dat jouw leven beïnvloeden in een negatieve manier. En Samuel maakt van allerlei dingen mee, natuurlijk ook met David. En dan zien we ook, daar gaat hij reageren vanuit zijn vlees, want de geest van God is al verdwenen. We scheppen even een beeld van Saul, maar ik vraag je om dat te spiegelen aan je leven. We hebben het gehad over angst. We hebben het gehad over schuld schuiven en nu gaan we het hebben over boosheid. En we zien Samuel, toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei, ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar aan mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. Ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar ik weet dat uit mijn eigen leven dat als iemand mij onrecht aandoet, dan is de eerste reactie in mijn systeem toch wel dat ik boos word. En onrecht is ook vrij logisch dat daar een reactie van boosheid komt, omdat mensen over je grens gaan. Dus ik zeg niet dat boosheid fout is. Maar de vraag is, wat ga je met die boosheid doen? En waar komt die boosheid vandaan? Want de boosheid hier is het probleem dat David succesvoller lijkt te worden dan Saul. Is dat een probleem voor ons? Is dat een probleem voor mij? Is dat een probleem voor jou? Dat als mensen succesvoller worden dan jou, dat dat dan iets met jou als mens doet? Gaat er dan angst komen? Er zijn heel veel mensen die hiermee worstelen. En wat we dan gaan doen, dan gaan we goed opletten op die persoon. Want het is het beste dat je dan dingen kan vinden die niet kloppen. Een heel gek systeem in ons. Daar hebben we allemaal last van. Want we willen toch uiteindelijk toch wel zelf de beste zijn. Succes is iets raars in het koninkrijk van God. Ik heb gemerkt dat de meeste mensen last van het vlees krijgen, waaronder ik, als dingen heel goed gaan. Dan denk je opeens, oh, ik doe het nog zo gek niet, hè? Ik doe het nog zo gek niet. Nou weet je wat, ik doe helemaal niet zoveel. Hè? Eigenlijk in de kern doen wij niet zoveel. In de kern is het Christus in ons die veel doet. En in de kern is het Hij die jou gebruikt. Het gaat niet over mij, het gaat niet over ons, het gaat altijd over Christus. En uiteindelijk zien we dat in Samuel 18 verder, dat Saul zegt dat hij hem vanuit zijn angst en vanuit zijn boosheid wil uitschakelen. Dat is wat er gebeurt vanuit angst, schuld en boosheid. Lieve mensen, die emoties die maken alles kapot in relaties. Huwelijk, gezinnen, gemeentes, werksituaties, bedrijven. Alles wordt kapot gemaakt. En alle mensen op deze wereld, of je nou christen bent of niet, hebben hier allemaal mee te maken. Het is heel gek, maar de zondeval, het gevolg van de zondeval zien we overal terug. Al die emoties, schaamte, schuld en angst zie ik overal terug. Of we nou christenen zijn of geen christenen. En dat gaat uiteindelijk, als dat leiding krijgt in ons leven, dan gaat dat dingen kapot maken. In onszelf, maar ook door ons heen. En hij zit, en Saul gaat vanuit zijn boosheid dus een plan bedenken. En hij zegt, ik zal haar aan hem geven. Dat ging over de vrouw of zijn dochter aan Saul geven. Dan zal zij tot hem tot een valstrik zijn. En dan zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Dit is trouwens ook iets wat David heeft gedaan, maar daar komen we later op terug. Maar Saul denkt, ik ga hem uitschakelen, maar ik ga het zelf niet doen. Ik ga andere mensen daarvoor gebruiken. Dat is ook soms wat er gebeurt. We willen soms graag andere mensen die voor ons karretje uitgaan en dat die de problemen oplossen. Ik heb zo vaak meegemaakt in mijn werksituatie ook, dat de mensen hadden een hele grote mond over dingen. Maar als het puntje bij paaltje kwam, was ik degene die het vertelde en ik kreeg alle klappen. Ja, ja. Gekkigheid is dat. Mensen willen altijd iemand anders, want ja, laat ik het dan maar niet doen. Maar wij moeten leren om vanuit liefde en zachtmoedigheid met elkaar in gesprek te gaan. Dus, maar wat doet David in dit alles? Want we snappen allemaal, dit is niet de weg. Dat hoop ik tenminste. We snappen allemaal dat het niet de weg is om deze manier te doen. We weten, Saul heeft ook speren geworpen, heeft alles gedaan om David uit te schakelen. En we snappen dat dat niet de bedoeling is. Maar wat dan? Wat dan? Wat doe je dan als je iemand in je leven hebt, je man, je vrouw, je kind, een gemeentelid, een leiderschap, een baas. Wat doe je dan als die dat doet, als die een Saul is? Wat doe je dan? Want dat is de vraag. Wat ga ik doen? Nou, ik kan je vertellen, ik heb ooit een keer een paar scooters gekocht. En dat kwam echt onrecht op ons terecht, want die man die beschuldigde ons van dingen die we niet gedaan hadden, werkelijk niet. We waren allebei getuigen, ik had zelfs op schrift staan, alles klopt. En die man die bleef ons beschuldigen. Nou, ik werd woest. Nou, ik word niet zo grauw, boos, maar ik sloeg mijn hand op de tafel en mijn vrouw zegt, nou, volgens mij moet jij even weg. Nou, dat was ook wel een goed idee. Maar ik verloor totaal mijn controle. Het was niet echt hoe David zou reageren. En het grappige is, rondom David En rondom Saul trouwens ook. Zijn er dan weer mensen die er van alles van vinden? Ook dat is altijd zo interessant. Er zijn allemaal mensen om ons heen die vinden er wat van. Wat jij zou moeten doen. Hoe jij zou moeten handelen. Dat is ook zo grappig. Iedereen wil zich er maar mee bemoeien. Maar David luistert niet naar goddeloos advies. In 1 Samuel 26 staat: en toen zei Abisai tegen David: God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Want David had 2 keer de kans om Saul te doden. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spietsen. In 1 keer, ik hoef het geen 2e keer te doen. Nee, want het was een krachtige soldaat, die Abisai. Dat was een echte strijder, een vechter. David zei echter tegen Abisai: breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heer en is onschuldig gebleven? Nou, we leven hier in het Oude Testament, waar we het hebben over speciale mensen, koningen, priesters, profeten. Maar het verschil zit hem in, wij zijn allemaal speciaal. Wist u dat? Wij zijn allemaal priesters. Wij zijn allemaal mensen die God ziet als zijn eigendom. We leven niet meer in het Oude Testament waar het gaat om alleen maar die speciale mensen. Het gaat nu om elk mens. Wij allemaal zijn speciaal in Gods oog. Iedereen die hier zit. Niemand uitgezonderd. Ga jezelf niet vertellen en laat je niet vertellen dat het anders is. Wij zijn allemaal gezalfd door de Heer. Wij hebben allemaal, als het goed is, dat hoop ik tenminste, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen en dat je zijn eigendom bent. Maar luister niet naar wat andere mensen zeggen. Zoek God. Zoek Jezus. Ga met hem in gesprek. Laat hem spreken. Ik kan je vertellen, die zegt andere dingen meestal als andere mensen. Het probleem is, als andere mensen ook worstelen met schaamte, schuld en angst, zullen ze ook andere dingen communiceren dan wat Jezus zou doen. David gaat nog een stap verder. David eert Saul. Oh. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een aardige uitdaging voor ons. Hoe kan je een leider of een ouder of weet ik het wie, hoe kan je die eren terwijl die jou pijn hebt gedaan? Hoe kan dat? Ik heb een hele studie over eer gedaan, de cultuur van eer. En ik heb gemerkt dat ik er niks van snap en wij ook niet. En ik ga proberen dat te laten zien vanuit deze setting. Eren heeft niks te maken met of iemand alles goed gedaan heeft. Ik werd ooit aangesproken door mijn counselor, of mijn leerkracht op de counselingschool. En die zei: Erik, eer je vader en je moeder. Ik zei: ja, jij bent lekker. Jij weet niet wat voor vader ik had. Erik, eer je vader en je moeder. En maar hoe doe je dat dan? Hoe doe ik dat dan? Als iemand mij niet heeft gezien, als iemand mij niet wilde kennen, als iemand mij niet, hoe doe je dat dan? En er zijn vast verhalen hier van mensen die vaders hebben die hun pijn gedaan hebben. Of moeders die je pijn gedaan hebben. Maar hoe doe je dat dan? En het grappige is, er staat nergens in de Bijbel, je moet alleen je ouders eren als ze alles goed gedaan hebben. Maar weet je wat het is? Dat is omdat ik mijn ouders ook aan God gegeven heb. Ik moest leren, Heer, ik wil alles in uw handen leggen. Ook mijn ouders die tekort geschoten hebben, die mijn pijn gedaan hebben, die ik wil hen eren. En het woord eren, dat gaat niet alleen maar over dat ik positief over ze praat, daar begint het zeker mee, maar dat ik ze zelfs financieel voor ze zorg. Nou, daar hebben wij dan een zegen in dat we in dit land leven, maar dat is het ook. Het betekent dat ik teruggeef wat ik van hun ontvangen heb. En er waren niet alleen maar slechte dingen. Dat is ook altijd, heb ik ook ontdekt in mijn leven. Vroeger toen ik in de herstel zat, was alles zwart. Maar nu kan ik kijken naar mijn geschiedenis en denk, ja, er waren ook mooie dingen. Er waren mooie dingen. waren mooie dingen waar we van genoten hebben in ons gezin. Er waren mooie dingen waar we, wat ik ontvangen heb, liefde die er was. Ondanks de momenten waar het ernstig was. En David eert zijn aanklager Saul. In 2 Samuel 1 lezen we dat. Saul is gestorven. Hij is in zijn eigen speer gevallen, want zijn eigen wapendrager wilde hem niet doden. Hij denkt, dat ga ik niet doen, want ik ga ook niet aan de gezalfde. Hij viel in zijn eigen speer. En toen David dit hoorde, toen greep David zijn kleren en scheurde ze. Hij ging rouwen en al de mannen die bij hem waren deden dat ook. Zij bedreven rouw, huilden en vasten tot de avond over Saul. Lieve mensen, als we dat kunnen. Als we dat kunnen, dan hebben we begrepen wat Jezus heeft gedaan. En ik spreek ook tegen mezelf. Als we dat kunnen. Als we dat kunnen met elkaar. Als we dat kunnen in het Koninkrijk van God. Als we dat kunnen in het gemeente. In het lichaam van Christus. Oh. En ook over Jonathan zijn zoon en over het volk van de Heer en over het huis van Israël, omdat zij door het zwaard gevallen waren. Dus ere van degene die jij misschien wel als Saul ziet, wees een David. Wees een David. Ah, Erik, wacht even. David was toch niet perfect? David had toch ook zo zijn fouten? David was toch ook niet... He, waar alles goed was? Nee, want David had overspel gepleegd met Bathsheba. En uit angst heeft hij ook Uria proberen uit weg te ruimen. En David heeft het andere ding ook niet goed gedaan. Toen zijn dochter Tamar verkracht werd, heeft hij niet opgetreden. Ik ben eigenlijk, ja sorry dat ik het zeg, maar ik ben eigenlijk blij dat dit in de Bijbel staat. Saul was niet perfect. David was niet perfect. Wij zijn niet perfect. Ik ben eigenlijk blij dat de persoon die God noemt, de man naar Gods hart, is niet perfect. Nou, we gaan terugkomen op waarom is hij dan de man naar Gods hart. Dan komen we bij Absalom terecht. Absalom was de zoon van David. En Absalom was een krachtige jongen, sterk, succesvol. Maar Absalom, omdat zijn vader niet ingreep toen Tamar verkracht was, dacht hij... Dan ga ik het wel doen. Dan ga ik wel ingrijpen. Oh, daar zijn wij ook toe geneigd. Denk, ja, als niemand het doet, dan ga ik het wel regelen. Nou, mijn vrouw kent mij heel goed. Ik ben ook zo'n type mens. Dat brengt me in problemen. Soms moet ik zeggen, oké, dat doe ik dan maar niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik vind het lastig. Maar wij willen graag dingen oplossen. Dat is de Absalom in ons. En hij vermoordt Amnon. Hij vermoordt zijn broer. En nog een aantal anderen. Hij moet vluchten vanuit angst. En hij moet natuurlijk ook vluchten voor David. Want hij weet niet wat er gaat gebeuren. En dat helpt niet in het conflict. Dat is ook iets wat we als mens geneigd zijn te doen. Om te vluchten. Dan maar vluchten. Mijn vrouw en ik ben de vechter. Zij is de vluchter. Nou, dat is altijd heel ingewikkeld als je dan moet communiceren. Maar dat is in heel veel huwelijken trouwens. Dus dan moeten we heel veel geduld met elkaar hebben. En gewoon tijd met elkaar hebben. Tijd. Nou, wat gebeurt er dan? Eigenlijk doet ook David weer niks in deze situatie. Hij laat het weer gebeuren. Hij negeert het. En hij negeert ook zijn zoon. Hij laat zijn zoon aan zijn lot over, Absalom, die zit ergens anders. En uiteindelijk is dat zo pijnlijk voor Absalom, zelfs toen hij teruggehaald werd, omdat iemand anders zei, laat hem nou weer terugkomen. Toen werd hij teruggehaald, toen zei David, ja, is prima dat hij hier weer is, maar ik wil hem niet zien. Ik wil niet met hem praten. Nou, dit is in de kerk soms ook zo. Nou, is prima dat je weer bent in deze kerk, maar ik ga echt niet met je praten. Ik zeg, dat kan niet. Er zijn weinig dingen waar ik boos over word, maar dat zijn mensen die in een kerk zitten die niks met elkaar te maken willen hebben. Dat past helemaal niet. Dat is niet in Gods koninkrijk. Dat is een ander koninkrijk. Dat kan helemaal niet. Het probleem is niet die ander, hoor. Het probleem ben jij. En dat heeft met ons hart te maken. Dus we moeten niet negeren, we moeten niet afstand nemen, we moeten lief hebben. Wat doet Absalom, die dus onrecht heeft meegemaakt, maar ook onrecht veroorzaakt heeft? Dus een deel van zijn onrecht is een gevoel van onrecht, een deel van zijn onrecht is terecht. Zo complex kan het soms zijn. Nou, mijn leven was erg complex. Soms kan je de dingen niet meer van elkaar scheiden, omdat het allemaal door elkaar heen loopt. Maar Absalom, ik heb het hier zo genoemd, bouwt een dossier op met medestanders. Dit is wat mensen doen die uiteindelijk ontevreden zijn en vinden dat ze in hun recht staan. Ik, als ik in mijn recht vind staan, dan ga ik andere mensen zoeken die mij gaan bevestigen in dat ik gelijk heb. Dat doen wij als mens, want ja, als ik de enige ben die dat denkt, ja, dan sta ik niet zo sterk. Maar als ik zorg dat ik mensen om mij heen verzamel, ik ga met mijn broers praten, of ik ga met andere vriendinnen praten, of ik ga, want ik wil horen van hun, jij hebt gelijk. Jij hebt gelijk. Jij staat aan de goede kant. Nou, ik heb jullie gezegd, we hebben allemaal last van Saul. We hebben allemaal last van Absalom in ons leven. En we moeten allemaal David zijn. In dit verhaal. En ik durf met gerust hart te zeggen dat wij allemaal niet 100% David zijn. Niemand hier. Dat durf ik met een gerust hart te zeggen. En het is aan ons om wel die weg te willen gaan. In 2 Samuel 15 zegt hij dus, ook stond Absalom 's morgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. Het gebeurde dan dat Absalom elke man die een geschil had om mee naar de koning te gaan voor recht, bij zich riep en zei, uit welke stad komt u? Als die dan zei, uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, zei Absalom tegen hem, zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Nee, die ander, daar moet je niet naar luisteren, die gaat niks goeds voor je doen. Dat is de manier wat een Absalom doet, die gaat de anderen vertellen, daar heb je niet veel aan, je moet bij mij zijn. Verder zei Absalom, als men maar mij tot rechter van het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of een rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Soms denk ik dat ik het weet, dat God me dingen laat zien en dan ga ik dat delen en dan denk ik, en er komt nergens, heb ik het gevoel dat wat ik zeg, dat binnenkomt of zo. En denk ik, ja, maar ik heb wel gelijk. Ik heb het gehoord van de Heer. Ik vind dat ik gelijk heb. Maar het gaat niet om mij gelijk. Het gaat erom wat God in dit verhaal gaat doen. Het gaat om, als Hij wil dat er iets gebeurt, dan gaat Hij het regelen, niet ik. Hij gaat het regelen. Dat is wat David hier doet. Hij laat het God regelen. Hij gaat niet vechten tegen de Saul. Hij laat het hem regelen. Maar Absalom is een persoon die zegt, ja, maar ik weet het. Ik heb de oplossing. Dan zou ieder die een geschil of een rechtszaak heeft, bij mij kunnen komen en ik zou hem recht kunnen verschaffen. Ja, want ik zie het goed. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor het recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Wat Absalom doet, is altijd scheiding brengen. Wat Saul doet, is altijd scheiding brengen. Wat David doet, ik laat God het regelen. En als je God het laat regelen, gaat het nooit zo snel als jij het wil. Dat is het probleem. En ik ben een hele, ik hou van snel. Ik wil altijd snel ergens heen. Nou, ik ben nu 59, dus dan word je wat langzamer in alles. Dus dat helpt dan wel om het ook, dat je gaat wennen aan dat dingen gewoon langer doen. En dat mag ook. Maar we moeten niet bezig zijn met partijschappen. Dit brengt scheiding. Absalons brengen scheiding. Sauls brengen scheiding. En het gebeurde hier ook dat het koninkrijk in tweeën gesplitst werd uiteindelijk. Later komt dat goed, maar op dat moment niet. Wat doet David? David gaat niet vechten. Hij verlaat zijn huis. En er zijn mensen die tegen hem zeggen, niet doen, niet doen. Ik kan hem aanpakken. Maar David zegt, nee, gaan we niet doen. We gaan die andere partij niet aanpakken. Hij zegt in 2 Samuel 15, toen zei de koning tegen Zadok, breng de ark van God terug de stad in. Want ze hadden de ark ook meegenomen. Ze denken, we lopen met de ark en al de stad uit. Nee, laat die ark daar. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, evenals zijn woning. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Wat een ontspanning. Het maakt niet uit of ik ergens sta. Ik sta alleen maar ergens omdat hij bepaalt dat ik daar sta. En als ik er niet sta, dan is dat ook goed. Oh, nou dan moeten we wel ons ego aan de kant zetten. Want als je last van je ego hebt, dan ga je dit niet zeggen. Nou, ik heb dit moeten leren, dat ik heb gezegd, Heer, dat maakt me niks meer uit. Of u me nou... dit is wat ik zeg. Zelfs als mensen mij uit mijn positie verdrijven, dan zeg ik, Heer, zegt u het maar. Wat wilt u? Ik ga niet meer vechten voor mijn positie. Als u niet wil dat ik daar ben, oké. Als u wel wil dat ik daar ben, ook oké. Dat is de houding van David, die het niet meer uitmaakt. God bepaalt, niet ik, niet wij. Niemand hier in deze gemeente bepaalt hoe het gaat worden. Niet het leiderschap, niet de voorganger. God bepaalt. Jezus bepaalt. Want als we dat uit oog gaan verliezen, als we gaan kijken op mensen, als een Absalom, als een Saul, dan wordt het alleen maar puinhoop. Zelfs Simei, we gaan er even wat sneller doorheen. Zelfs Simei die hem vervloekt en hij zegt, laat hem spreken. Als dat de woorden van God zijn, laat hem spreken. Lieve mensen, wat zouden wij in opstand komen als iemand naar ons toe zou komen en lelijke dingen tegen ons zou zeggen? Maar David zegt, Heer, als dit uw wil is, laat het gebeuren. Ik wil u niet in de weg staan. Wat maakt David nou een man naar Gods hart? Saul was degene die anderen de schuld gaf. Saul was degene die naar andere mensen zeg maar het probleem neerlegde. Dat deed David niet. Hij deed ook foute dingen. Maar toen hij geconfronteerd werd met Nathan, de profeet Nathan, dat hij in de fout was gegaan, wat hij eigenlijk wel wist. We weten vaak wel dat we in de fout zitten. Maar soms moeten we geconfronteerd worden door het woord van God of door de geest van God. Maar op het moment dat hij geconfronteerd werd, erkende hij, ik ben fout. Ik ben fout geweest. Ik heb iets verkeerds gedaan. Ik heb gezondigd. Ik heb Gods hart pijn gedaan. Ik heb mensen pijn gedaan. Lieve mensen, ik heb door mijn eigen onrecht, wat ik aangedaan is van anderen, heb ik andere mensen bezeerd. Helaas werkt dat vaak zo. Maar hij heeft zichzelf niet willen verdedigen en niet anderen beschuldigen. Hij heeft altijd naar zichzelf gekeken. Heer, ik heb gezongen. Heer, wat wilt u met mij? En ik heb geleerd, sinds ik dat stukje geleerd heb, dat ik zeg, Heer, mijn leven is in uw handen. Ook al krijg ik nergens ruimte, het is oké. Ik verveel me niet trouwens, dus maak je daar geen zorgen over. Maar Heer, u doet het. U regelt het. Ik hoef het niet te doen. En dat is het heerlijke. En ik wil met de laatste tekst eindigen, 1 Petrus 4.